Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is weer Boenkoes time. En we hebben weer hele mooie persoonlijke verhalen voor je. Vanavond gaan we het specifiek hebben over verslaving onder de Molukse gemeenschap in Nederland in de jaren 70 en 80. Want toen was dat echt een heel groot probleem. Ed Leetemia, fotograaf nu, maar vroeger 17 jaar lang verslaafd aan voor alles en nog wat, maar voornamelijk heroïne, vertelt zijn verhaal. Ook hebben we een prachtig gedicht van J. Rimo Holle Salakori. Hij schrijft over zijn ervaring als kind toen hij zijn vader als verslaafde zag. En als derde hebben we AB Sahitapi. Bekend als schrijver nu, maar wist je dat hij ook 30 jaar in de hulpverlening heeft gewerkt? In het begin was dat de verslavingszorg. En had hij contact met name met Molukse verslaafden? Dat dat niet altijd even gemakkelijk ging, dat hoor je ook vanavond. Natuurlijk krijg je ook de muziekkeuze van Evrim Patti te horen. En nog veel meer lekkere muziek. Om te beginnen, wat dacht je van Billie Eilish?
But maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Je luistert naar Boenkoes, persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien.
Ik was niet zo'n prater. Ik kon maar moeilijk praten over wat ik voelde en over wat ik dacht. En zoals ik nu zit te praten, zo kon ik toen niet praten. Ik hield alles, was een binnenvetter. We zijn dat ook niet gewend om over dit soort dingen te praten. Openlijk. En dan kun je onze ouders niet kwalijk nemen, maar het is niet anders.
Aldus, tweede generatie Molukker, Ed Leatemia. Hij was 17 jaar lang verslaafd aan van alles en nog wat, maar voornamelijk aan heroïne. 17 jaar lang. Een enorme struggle. Ed is inmiddels al heel lang clean. Hij is fotograaf geworden op 60-jarige leeftijd en zijn hele leven heeft een enorme ommekeer gemaakt. Wie of wat daar de oorzaak van was, dat hoor je straks. Maar eerst vroeg ik Ed hoe dat nou begon, die verslaving.
In mijn geval was dat in de jaren 70. En dat begon met een jointje hashish. Dat was vanwege nieuwsgierigheid. Dat was vanwege groepsdruk, omdat iedereen het doet en omdat het stoer leek. Maar dat heeft natuurlijk een veel diepere oorzaak. Een van de oorzaken van drugsgebruik is onder andere dat je gepest wordt, dat je in een broken home zit, dat je allerlei frustraties hebt. Zelf worstelde ik als tweede generatie Molukker in de jaren 70. Als tiener worstelde ik met mijn identiteit. En ook vanwege het feit, bij mij persoonlijk, dat ik mijn ouders in de winter bijvoorbeeld naar buiten zag, voor het raam zag verzuchten. Sio Tuhan, Kapang Tongpulang. Mijn god, wanneer gaan we naar huis? En heel veel koffers, hutkoffers enzovoort waren onuitgepakt, jarenlang. Dat was ook de focus van het hele volk, om terug te gaan natuurlijk. En ook gebaseerd op aannemingen, maar ook op beloftes, dat het maar 3 tot 6 maanden zou duren. Dus dat maakte mij boos, één. Het andere is dat ik op de lagere school werd geroepen om naar de directeur te komen, op zijn kamer. En daar zaten 2 blanke Nederlandse mannen. En die begonnen een gesprek met mij en met de vraag van waar wil je later naar de basisschool, waar wil je dan naartoe? En ik zei, ik wil graag naar de MEO, want mijn zus die zat ook op de MEO, mijn andere zus had PHBS gedaan. Maar zij zeiden van, nee joh, dat is niks voor jou, wil jij tot diep in de avond zitten leren? Jij kan het beste voor jou, is goed om naar de LTS te gaan. En dat gebeurde ook, maar later heeft mij dat dus extra gefrustreerd, omdat ik weet dat ik kan leren. En dat ik dat zag als een soort van neocoloniale politiek van de een houdt ze dom, de ander houdt ze arm. Op die dag werden ook andere kindertjes naar die klas geroepen of naar die directeur geroepen. En dat waren allemaal kinderen die goed konden leren en die ook mondig waren, zoals ik zelf ook ben. En dat en de frustraties, de trauma's die onze ouders meenamen vanuit de oorlog en de interneringskampen in Indonesië. Die namen ze mee en wij en dat kwam allemaal op ons. En er zo ontstond er ook een generatiekloof tussen ons en onze ouders. Waardoor wij ook massaal naar de drugs grepen. Bijna iedere Molukse huisgezin of familie had al 1 of meerdere verslaafden in zijn of haar familie. En dan dus met name heroïne verslaafden. Dat was heftig in die tijd.
Zou jij eens kunnen omschrijven voor mensen die nooit heroïne hebben gebruikt?
Ja.
In wat voor wereld je terechtkomt? Wat gebeurt er als je gebruikt?
Heroïne is dus ook een lichamelijke verslaving. Waarbij als de heroïne, als je maar vaak genoeg en regelmatig genoeg hebt gebruikt, binnen 2 weken, als het niet kort is, dan ben je al verslaafd. En dat wil zeggen dat je lichaam eraan gewend is. En als de heroïne is uitgewerkt, dan ben je dood en doodziek. Je kan In de winter loop je met kippenvel en in de winter heb je vast, loop je te zweten en te kotsen. En je kan niet eten en je hebt spierpijn en rugpijn en pijn aan je botten en alles. Vergelijkbaar met griep, maar dan 20 keer erger.
Mm-hmm.
En wat je dan hoeft te doen, is alleen maar een blootje te pakken. Maar dat kost geld. Dus je doet van alles om aan geld te komen. Dus je gaat verkopen, je gaat roken, je gaat dealen, je gaat overvallen plegen, je gaat liegen, je gaat stelen, je gaat dingen verpatsen. En om maar aan geld te komen. Die drang is zo sterk dat het je helemaal beheerst. En je dus echt een slaaf bent van de drugs, van de heroïne in dit geval.
Kun jij je allereerste shotje heroïne nog herinneren en wat je toen voelde?
Ik kan me de allereerste, specifiek allereerste, niet meer herinneren. Maar ik kan me wel herinneren dat het een wow-effect was. Het gaf je een warm gevoel. Vergelijk dat visueel als dat je je in een kamer, een kubus bevindt in het normale leven. En waar je ook naartoe loopt, je botst ergens tegenaan. Of het nou de muur links voor, achter of aan de zijkant of wat gewoon op de vloer is. Je botst ergens tegenaan. Maar met heroïne heb je het gevoel alsof je in een bol zit. Alles gaat in een gemoedelijke flow, zeg maar. En dat heeft meer met je emotie en je gevoel te maken natuurlijk. En dat gaf die rust. Alleen de kick, die wordt minder. En de verslaving, de afhankelijkheid, die wordt sterker.
Ja.
Dus je gebruikt niet meer om die kick te ervaren. Op den duur gebruik je alleen om niet ziek te worden. Om niet ziek te zijn. Begin je met één jointje of één Chinese blow of één shotje. Op den duur is dat ook niet meer genoeg. En moet je op een dag steeds meer gaan gebruiken. En heb je ook dus steeds meer geld nodig om te kunnen scoren. Zoals ja. We dat noemen toen.
Ja, je vertelde de redenen al waarom je eigenlijk je niet senang voelde in de echte wereld.
Ja.
Dus je zoekt een vluchtwereld.
Een vluchtwereld, omdat ik en wij allemaal eigenlijk, wij zijn niet gewend om over onze problemen te praten. Dat hebben we niet meegekregen in onze opvoeding. En je wist niet wat je met je gevoelens moest. Je zag je ouders, je zag het hele RMS gebeuren. Je zag het allemaal gebeuren en je kon er niet over praten. En je ging de criminaliteit in en je had de acties, begon met Wassenaar. Daarna de andere acties en dat zette nog meer kwaad bloed, omdat je ook het verdriet van de ouders zag. En daar wisten wij niet mee om te gaan.
Als je dan met elkaar gebruikte, Ed, was je dan in een groep of deed je dat alleen op straat of ergens binnen?
Nou, dat is wisselend. In het begin was het gezellig in een groep. Maar op een gegeven moment ging je zelf op pad alleen. Dat begon toen in de jaren 70, midden jaren 70, op de Zeedijk. Die was toen net zo druk als de Kalverstraat, zeg maar, op zaterdagmiddag. Maar dan alleen met gebruikers en dealers. En aan de kop zaten de Chinezen en aan de straat zaten de Surinamers en wij. We lopen dat tussenin. In elke pand werd er gekocht en gebruikt. En dat gebeurde daar. Later had je de Ganzenhoef in de jaren 80 in de Bijlmer. En Perron 0 in Rotterdam. En bijvoorbeeld het Stadspark in Maastricht, waar ik zat. En waar honderden en soms duizenden junks bij elkaar komen om te gebruiken. En dat is een beeld die heden ten dagen dus. Nou ja, je kan het niet moeilijk voorstellen dat zoiets gebeurde.
Ja, ik kan het mezelf nog herinneren van toen ik in Utrecht kwam wonen, Hoogkaterijnen.
Hoogkaterijnen, ja.
En de Junkertunnel. Als je zelf niet gebruikt en je bent gewoon op weg naar je werk of je bent op weg naar school, dan lijkt dat wel zo'n andere duistere wereld.
Precies, precies. En dat is het ook. Het is ook een andere duistere wereld. En dat is voor mensen die dan niet gebruiken, of voor jou in dat geval, dan dat heel afschrikwekkend zijn. Daarom zeg ik ook, het is moeilijk voor te stellen dat zoiets gewoon openlijk gebeurde op straat of in Hoogkaterijnen of waar dan ook.
En hoe ervaarde jij dat dan in die wereld? Hoe zag je de rest van de burgerlijke wereld?
Nou, die zag je als plek of als mogelijkheid om aan geld te komen. Om maar aan je dood te komen. Dat vooral. Ja, en ja, en plus nog de allerlei andere problemen als moluk zijn. Die nog eens op je afkomen. Ja. En ouders die je ook niet begrepen, die ook met een probleem te maken kregen waar zij ook nooit vanaf nooit hebben meegemaakt.
Nee.
Het was in die tijd ook dat bijvoorbeeld Stichting Changdu en allerlei instanties werden opgericht om dit probleem aan te pakken. Ja, dat was echt niet normaal. Dat was heftig.
Dat was Case Choice met I'm Not an Addict. Straks kun je verder luisteren naar het indrukwekkende verhaal van Ed Leatemia. Je kunt onder andere horen hoe hij van de drugs af is gekomen en wie of wat daarvoor verantwoordelijk is geweest. Maar eerst... hoogste tijd voor de muziekkeuze van Efrim Patty. Efrim, wat heb je in huis gehaald vandaag?
Ik heb eigenlijk weer een oude bekende. Dat 4 jaar geleden had ik haar ook al getipt. Het gaat namelijk om Tash Sultana. Australische multi-instrumentalist kun je haar eigenlijk wel noemen, want ze speelt echt alles. Ze maakt gebruik van zo'n loopstation, dus dat is echt heel tof ook om te zien. Ze komt nu binnenkort met een nieuw album, volgend jaar, Terra Firma. En daar is dus ook een van de nummers die erop staat, die heb ik nu uitgekozen, Willow Tree.
Het is hard met haar gegaan in één keer toen ze ontdekt werd, hè?
Ja, het ging echt heel snel. Want in Australië ging ze eigenlijk ineens heel hard. Ze had in 2013 had ze al een eerste EP ooit uitgebracht, maar dat liep niet zo goed. Ze heeft zelf ook best wel een ruw leven gehad. Ze was ook verslaafd en heeft ook een tijd echt op straat geleefd. En het enige wat haar eigenlijk op de benen hield, was ook altijd muziek. Ze heeft ook heel vaak op de straat ook muziek gespeeld eigenlijk. En in 2017 kwam volgens mij haar EP Notion uit. Ja, die ging ineens echt heel erg hard. In juli 2017 kwam ze er nog naar de Melkweg. Dat was haar eerste Europese optreden. Dus dat was wel heel tof. Toen waren we daar naartoe gegaan. Dus dat was echt heel cool om te zien ook. Ja, daarna ging het echt heel snel. Want in 2018 stond ze bijvoorbeeld alweer 2 keer in de AFAS Live. En in 2019 stond ze in de Ziggo Dome. Dus dat laat ook wel een beetje zien dat het wel echt heel snel met haar is gegaan.
Deze dame heeft van haar drugsverslaving een muziekverslaving gemaakt. Heel positief.
Ja, zeker.
Wat kun je zeggen over het nummer wat we gaan horen?
Ja, dit nummer Willow Tree is ook weer echt typisch een Tash Sultana nummer. Waarbij ze zichzelf en rapper Jerome Ferrat, ook een jongen uit Australië. Maar die begeleidt ze eigenlijk op dit nummer met gitaar, basgitaar, drums, toetsen, saxofoon en trompet. Het is echt te bizar. Maar ik zal die link naar die clip wel ook op ons Facebook kanaal gooien. Dan kun je het ook gewoon zien. Maar het is gewoon echt weer een typisch Tash nummer. Gewoon heel lekker, heel relaxed. Dus ja, ik weet zeker dat je het ook wel echt tof vindt.
Nou, dan ga ik even lekker mijn schommelstoel erbij pakken. Laid back.
Yes, doe dat.
Kondig hem maar aan.
Alright, hier is Tash Sultana met het nummer Willow Tree.
Clean the bullshit.
Je luistert naar Boenkoes. Persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. Deze thema-uitzending van Boenkoes gaat geheel over verslaving. Niet zozeer de verslaving van nu, maar de verslaving van de tweede generatie Molukkers in Nederland in de jaren 70, 80 en een stukje 90. Waarom wil ik dit onderzoeken? Ik wil meer te weten komen over de generatie voor mij. Wat hun problemen waren en hoe ze ermee omgingen. Zodat ik ook meer te weten kan komen over mezelf en mijn generatie. Luister verder naar het tweede deel van het verhaal van Ed Leertemia. Tegenwoordig fotograaf, maar vroeger ging het niet zo goed met hem als nu. Hij is namelijk 17 jaar verslaafd geweest, vooral aan de heroïne. Een rotdruk. Een monster.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Je bent lichamelijk een slaaf. Vandaar het woord verslaving. En je bent een slaaf. En dat is zeker demonisch en monsterlijk, een monsterlijk gegeven. Die van jou een wrak maakt uiteindelijk. En die van jou iemand maakt die de hele dag constant bezig is met de gedachte, wat kan ik stelen, wat kan ik verkopen, en om maar aan geld te komen.
Ja, je wordt er dus ook heel egoïstisch van.
Ja, tuurlijk. Het gaat, want jij bent degene die op dat moment ziek is en een nieuwe doop moet scoren. Ja. En dan heb je echt scheid, en dan zeg ik, je hebt echt scheid aan je omgeving. En aan wie of wat dan ook. Dus je bent dan in staat om hele nare dingen te doen om maar aan geld te komen.
Bij wijze van spreken stelen van je eigen moeder.
Ja, zeker.
Wanneer kwam voor jou de ommekeer?
De ommekeer kwam bij mij pas in 2003. Natuurlijk, na 17, ik heb in totaal 30 jaar drugs gebruikt, waarvan 17 jaar heroïne en later cocaïne, crack. En ook nog eens methadon, heel zwaar verslavend ook. En bij mij kwam in 2003 de omslag. En voorheen had ik van alles geprobeerd. En ik ben naar de Molukken gegaan, ik ben teruggekomen en ben weer teruggevallen. Ik heb in de gevangenis gezeten 2 jaar, was nog niet vrij of ik was weer verslaafd. Ik ben naar de afkeerkliniek gegaan, na 2 weken ben ik gevlucht. En niks hield. De drang en de zucht daarnaar was te sterk en ik viel iedere keer terug totdat in 2003, want ik was in die tijd wel getrouwd, maar bijna mijn hele huwelijk toen verslaafd geweest. Maar uiteindelijk kon mijn ex er niet meer tegen en had mij verlaten. En de omslag kwam dat ik toen op mijn knieën ging, want mijn wereld stortte in als het al niet ingestort was dat wel het diepste punt in mijn leven. En ik ging op mijn knieën en ik riep het uit naar God. Dat was mijn uitleg. En binnen een week kreeg ik de kracht om te stoppen met heroïne, in 2 weken tijd met cocaïne en binnen een maand met methadon, zonder de hulp van kliniek, artsen of medicijnen. Ik kwam in een kerk terecht waar een Pinkstergemeente in Maastricht, waar andere Molukkers zaten, en die mij hielpen om er ook vanaf te blijven. En de blijdschap die ik ervaarde was zo krachtig dat ik ook de kracht kreeg om er vanaf te blijven.
Ja. We at war. We at war with terrorism. Racism, but most of all, we at war with ourselves. God, show me the way because the devil's trying to break me down. The Midwest is young and restless, restless. Nigga. Might snatch your necklace and next these. Nigga. Might jack your Lexus. Somebody tell these who Kanye West is. I walk through the valley of the shadow where death is. Top floor, if you alone and leave you breathless. Try to catch it.
It's kinda hard getting choked by detectors. Yeah, yeah, now check the method. They be asking us questions, harassing, arrest us, saying we eat pieces of shit like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces of shit? What's the basis? We ain't going nowhere but got suits and cases. A trunk full of coke, rental car from Avis. My mama used to say only Jesus could save us. Well, mama, I know I act the fool, but I'll be gone to November. I got packs to move. I hope God show me the way, because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I could do now to right my wrongs. I want to talk to God, but I'm afraid, because we ain't spoken so long. God show me the way, because the devil's trying to break me down. That my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I can do now to right my wrongs. I wanna talk to God, but I'm afraid, cause we ain't spoken so long. To the hustlers, killers, murderers, drug dealers, even the scribbles. To the victims of welfare, feel we living in hell here. Hell yeah.
Jesus was with them.
Now I hear he, wanna see thee more clearly. I know he hear me when my feet get weary. Cause we're the almost nearly extinct. We rappers as role models, we rap, we don't think. I ain't here to argue about his facial features, but here to convert atheists into believers. I'm just trying to say the way school need teachers, the way Kathleen need a Regis, that's the way I need Jesus. So here go my single doll, radio needs this. They said you can rap about anything except for Jesus. That means guns, sex, lies, videotape. But if I talk about God, my record won't get played, huh? Well, if this take away from my spins, which will probably take away from my ends, then I hope it take away from my sins and bring the day that I'm dreaming about. Next time I'm in the club, everybody screaming out. God, show me the way, because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now.
Je hoorde Jesus Walks van Kanye West. We gaan verder met het verhaal van Ed. 17 jaar lang was hij verslaafd, maar hij werd gered. Het is een succesverhaal. Maar helaas, zoals het heel vaak gaat, was er ook een terugval.
Ik was gaan werken en ik had late dienst en ik kwam thuis en ik verveelde me. En ik dacht, bekijk het maar. En ik had een bronnetje en ik ging naar de stad en ik ging op stad. En ik zag iemand die coke verkocht. En ik heb een envelopje gekocht en ben gaan snuiven. En dat voelde lekker aan en heerlijke muziek. En op een gegeven moment kwam het besef van, hey, wauw, waar ben je mee bezig? Je was er al uit en nu ga je weer terug. En ik heb het spul weggegooid. Ik ben naar huis gegaan en het is nooit meer, ik heb nooit meer wat gebruikt. Ja, ja, en daar ben ik God dankbaar voor. En daarom ook dat ik dat doe, om op scholen jongeren te motiveren om nee tegen drugs te zeggen.
Ja.
Omdat het leven gewoon waardevol is.
Maar wat ik ook zit te denken, Ed, op het moment dat je clean wordt, dan komen ook al die oude gevoelens weer terug.
Ja, maar dan leer je daar beter mee om te gaan. Je kan er beter mee, je kan beter een plaats geven. Je leert een God kennen en mensen kennen waarmee je dat in gebed kan brengen, waarmee je daarover kan praten, waarmee je antwoorden kan krijgen en rust. En het feit alleen al dat het lichamelijk er vanaf was, was blijdschap ten over. Het is onvoorstelbaar als je dan 17 jaar in ketenen hebt gelopen en dat breekt los.
Ja.
Weet je wel? En dan is dat zo'n zo'n beleidschap dat alleen al jouw kracht geeft om overeind te blijven.
En was er naast die blijdschap ook schaamte en schuldgevoel?
Nou, schaamte. Ik heb wel spijt natuurlijk van de dingen die ik heb gedaan. Maar ik heb geen schaamte. Het heeft geen zin om je te schamen. Daarom kan ik er ook over praten. Juist om een voorbeeld te zijn van anderen en anderen te motiveren en inspireren van, hey, doe dat niet, zeg nee tegen drugs. Maar schaamte, ja, misschien wel. En omdat ik natuurlijk wel dingen heb gedaan die ook niet, die ik niet eens wil benoemen, maar wat niet door de beugel kon. En ik heb mensen pijn gedaan en mensen verdriet binnen en buiten de familie. Het was een tijd dat ik de drugs de schuld gaf. Maar je hebt zelf natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid. Drugsgebruik blijft een keuze die je maakt. Hè? Wij leven nu in een heel andere tijd. In de jaren 70 was er heel weinig bekend over drugs, laat staan over heroïne.
Ja.
De markt in Nederland werd toen overspoeld met heroïne vanuit de Gouden Driehoek, Burma, China en daar. En later, toen de Chinezen in de Chinese onderwereld in Amsterdam werd opgerold. Toen kwamen de Turken, die brachten de heroïne via de Balkanroute naar Nederland. Zo ook de cocaïne. Ik heb met de kilo's cocaïne van Escobar gelopen, zeg maar. Dat was in die tijd. En er was weinig bekend omtrent oorzaak en gevolgen van drugs. Het was tegen de achtergrond van de hippies in de jaren 60 en het vrije artistieke gevoel van de jaren 70 als gevolg van de jaren 60. Van seks, drugs en rock'n'roll. En alles was mooi en geweldig en iedereen deed het, maar de gevolgen waren keihard. Dus de keuze maak je natuurlijk om wel of niet te gebruiken, die maak je zelf. Nooit, maar wel beïnvloed door de omstandigheden waarin je leeft. Maar daarom ook dat ik dan anderen wil, kinderen vooral wil inspireren en motiveren om nee tegen drugs te zeggen.
Ja. Heb je zelf kinderen, Ed?
Nee, dat is ook vanwege, want ik ben 16 jaar getrouwd geweest. Maar dat is ook vanwege die drugsgebruik dat ik geen kinderen heb. Op een gegeven moment functioneert je lichaam niet meer om gemeenschap of de zin naar gemeenschap te hebben door die drugs.
Ik heb geen kinderen, zegt Ed. En misschien is dat maar goed ook. Maar er waren natuurlijk drugsverslaafden die wel kinderen kregen. Eén zo'n kind was en is nog steeds Jerimo Holle Salakori. Hij groeide op met drugsgebruikers om zich heen. En is pas later gaan beseffen dat dat eigenlijk niet normaal is. Jerimo is een creatieve jongen. Hij heeft op de Herman Brood Academie gezeten. Prachtige songs gemaakt. Maar nu dicht hij liever. Luister naar zijn gedicht Zilverpapier.
Er verscheen een brandplek op zilverpapier. En zo verloor hij langzaam zijn glans. Ze noemden hem Chinees. Toevallig zoals de manier waarop hij gebruikt, 's avonds laat in een steeg ver van huis, op zoek naar hoogtes en periodes met diepe dalen, zijn ogen verdwalen, zijn blik verdwijnt. Op zoek naar verdoving, zijn verlossing van pijn. Er verscheen een brandplek op zilverpapier en zo verloor hij langzaam zijn glans. En ik hield de wacht. Wist vaak niet eens waarom. Ik zag hem af en toe bezig zijn, maar keerde direct ook weer om. Een treinkaartje en zilverpapier en sissend geluid en die o zo bekende geur. Met behulp van een vuurtje veranderde het glimmende gedeelte zwart naar kleur. Er verscheen een brandplek op zilverpapier en zo verloor hij langzaam zijn glans. En toch neem ik hem niets kwalijk. Want hij had nooit al zijn glans verloren, maar hij was slechts beschadigd. Uiteindelijk was hij ook maar een slaaf van zijn eigen verslaving. Niet weten dat zijn brandplekken werden doorgegeven door zijn eigen rechterhand. Ik wou dat ik het hem kon zeggen als kind. Papa, wees zuinig op je glans. Zilverpapier. Thank you.
am I vintage? Because my life is analog. And is it retro to read on the metro, put a record on? And is it passé to think I ain't seen enough? And is it old school, babe? Still feel stuck. Just a memory. Then suddenly, tears come rolling down, babe. Don't worry. Just remembering, not everything was better in the past. No, no. Not everything was better in the past. Am I dated? 'Cause I shout at the waves, asking the questions that don't ever get answers for the rest of my day. Am I jaded by the notches on my belt? All I know is where I've been and how it felt. So when the memory comes suddenly, tears come rolling down, babe, don't worry. No. Just remembering. Nostalgia. See my good old dressed up, hair all messed up, with that look in her eyes. It says we're gonna make it histories, make it histories, make it histories, make it.
Luistert naar Boenkoes, persoonlijke verhalen verpakt in lekkere muziek. Boenkoes is een onderdeel van Radio Oras. Boenkoes heeft ook een Facebookpagina. En daarop vind je alles over de gasten die we hebben en de muziek die we draaien. In deze thema-uitzending over verslaving heb ik extra lang gesproken met Ed Leatemia. Hij is ervaringsdeskundige en geeft ook les, soms op scholen. Hij is met van alles bezig. Een van de projecten waar hij nu vooral mee bezig is, is een boek en een tentoonstelling over 70 Molukse role models. Ik vroeg hem, Ed, waar ben je nou het meest dankbaar voor?
Dat ik gezond ben, dat ik inderdaad goede dingen kan doen. Ik ben in 2018 op mijn 60ste, heb ik me ingeschreven als zelfstandig fotograaf. En nou komt volgend jaar komt mijn boek uit en met tentoonstellingen over het land. Vandaag weer een meeting met de Bibliotheek Rotterdam, die mij ook willen hebben. En hoe mooi kan het zijn? En ik geef in alles geef ik God eer en ben ik houd me dankbaar en nederig. Maar ik geniet er wel van.
Ja, en je doet het uiteindelijk wel zelf, hè Ed?
Ja, tuurlijk. En je kan dromen, maar je moet uitstappen. Je moet niet in bed blijven liggen en doordromen. Actie ondernemen, dat doe je zelf.
Met zo'n mooie quote van Ed wilde ik het gesprek eigenlijk eindigen. Maar toen ik hem vertelde dat ik ook AB Saitapi ging interviewen, omdat hij in de drugshulpverlening had gezeten, toen gaf Ed me eigenlijk een heel mooi intro cadeau. Dus take it away, Ed.
AB, ja klopt. AB kennen we natuurlijk. AB was een van de gijzelnemers in de eerste treinkaping. En AB heeft ook in... En ik ken de andere jongens, ken ik allemaal. En AB heeft ook in Maastricht gewoond. Hij is getrouwd met een meisje uit Maastricht. In de wijk in Heer. Maar AB was consulent of hulpverlener bij het CAD. Waar ik mijn methadone haalde. Toen ik verslaafd was.
AB Saitapi dus. Een van de Molukse treinkapers bij Wijster in 1975... waar hij 9,5 jaar voor in de bak heeft gezeten. Hij kan zich Eddie ook nog wel goed herinneren. Dus ik dacht, die hebben vast met elkaar gepraat. Maar dat bleek heel anders in elkaar te zitten.
Ik heb nooit met Eddie gesproken, hè?
Nee.
Hij staat ook niet op mijn casuïstieklijst. Dus hij heeft mij ook nooit om hulp gevraagd. Ik ken Eddie al heel lang. Tijdens de vierdaagse toen we vaak samen in Nijmegen. Want het was nog voordat ik in de... bak zaten, weet je wel. Dus ik ken hem al een hele lange tijd. Dus toen hij methadone kwam halen, is het alleen maar, alleen dat.
Tja, de Molukse tweede generatie en communicatie, laat ik zeggen, dat was niet zo'n hele perfecte combinatie. Maar goed, AB Saitapi was dus 30 jaar lang hulpverlener. Wat kwam hij allemaal tegen in het begin?
Ja, goed, wat kwam ik tegen? Ja, ik had eerst een eerste half jaar hadden ze mij de Molukse doelgroep toegewezen. Maar ik denk bij mij, godverdomme jongen, die gasten die weten mijn achtergrond en dan moet ik hun gaan zeggen wat ze moeten doen. Dat bestaat toch niet? Dus ik was een beetje zo van, ja bah, wat moeten die gasten nou tegen mij zeggen? Ze zien mij al voor de deur staan of dat ze bij mij op kantoor komen. Ik weet al dat ze sowieso niet doen. Dat hebben ze ook nooit gedaan. Toen ik in Sittard werkte, kwam niemand bij mij op kantoor. Omdat Molukkers die komen niet zo snel naar kantoor toe. Hè. Die willen dat je bij hen thuis komt. Op zich is dat geen probleem. En ik ging vaak op huisbezoeken. En ja, ik zie daar heel veel Molukse mensen die verslaafd zijn. Of... met drugs te maken hebben, die heel niet snel de achterste van hun tong laten zien. Het is best moeilijk hoor, in het begin. Omdat ik toch, ze zien mij daar binnenkomen en die denken gelijk van, die hebben dan ook zo'n Maluati gevoel hè. Van shit, praten we met hem die net uit detentie is, die heeft dat gedaan en die hebben toch dan een heel totaal andere... Die durven niks tegen mij te zeggen. Dus ik heb dat toen helemaal niet meer willen doen. Om alleen maar met Molukse mensen te werken. Omdat het best vrij gevoelig ligt. Er zit toch een gevoel van Malu, weet je wel. Het Malu factor bij Molukkers is groot, hè. Niet alleen bij verslaafden, bij iedereen. En als ik daar sta, ja, maar wat moet je ze tegen mij zeggen? Snap je? Terwijl ik wel best open sta om te helpen, maar ja, wat willen ze? Ik kan me dat best erin leven, zo van, ik zou dat ook doen. Als iemand tegenover zei die iets gedaan zou hebben, maak het voor de Borjonga en zo, voor de moeilijkste strijd. En ja, die strijd is voor jou en ik zit. Dan zitten ze al in een situatie dat ze zeggen van ja, zo laag dat ze zichzelf bij die rol niet kunnen kruipen om een normale hulpverleningsvraag te formuleren. En dat heeft ook wel zijn tijd nodig en dat merken we ook wel. En daarom heb ik ook altijd die Molukse doelgroep met rust gelaten. Zo van, wanneer je iets nodig hebt van mij, nou, bel maar, dan kom ik. Of dan probeer ik dat wat voor je te betekenen. Maar ik zie het ook, ik vind het ook ongemakkelijk. Ja, leeftijdsgroepen die daarin zaten, maar dan snap ik het hele patroon wel. Want die heb ik ook allemaal in de gevangenis gezien. Snap je? Die heb ik ontmoet, die heb ik meegemaakt. Ik heb bijvoorbeeld een keer een justitiële rapport geschreven voor een Molukse jongen. En dan kom ik binnen. Ja. Ik zie het allemaal voor me. Makken.
Ja, kom gezellig eten.
Ja. Maar daar kom ik niet voor. Ja, er spelen toch andere dingen een rol. Dat maakt dat het toch wel een beetje voor mij ook moeilijk was. Maar ik merk ook in de interactie dat het voor hen ook moeilijk is. Ja, hoe moet je dat zeggen, hè? Het is toch anders. Als ik met een Hollander praat of een Surinamer of Marokkaan, is het makkelijk. Dan is het is klaar. Maar weer, het is dan voor mij is. Ik probeer altijd zakelijk te benaderen, omdat het mijn werk is. Maar aan de andere kant is het ook moeilijk om dat puur alleen maar bij een Molukker op een onzakelijke manier neer te zetten. Je hebt met andere factoren te maken. En daarnaast voel ik ook dat het praten met mij over hun problemen toch enige weerstand. Ik weet niet wat er in de hoofd van de mens gaat, maar je voelt het wel in zo'n gesprek dat er te lang stiltes valt, terwijl het gewoon eenvoudige vragen zijn. Of als ik een rapport moet schrijven, dan ga ik met die persoon de diepte in. En dan persoon wordt het wel een beetje moeilijk, hè. En dan moet je dan met ouders gaan praten. Ja, dan weet ik al hoe laat het is, zoiets wel. Dan voel ik mezelf ook niet lekker bij. Van, dan is het bij mij ook, Malu, man, moet dan je iets vragen? Zoiets wel. Maar ja, ik moet het wel vragen vanuit het zakelijk perspectief van zo'n rapport wat ik moet neerzetten.
Malu Hati. Het verlegen hart van de Molukkers. Niet zo snel je kwetsbaar op durven te stellen. Te vragen wat je wil. Van je hart wel een moordkuil maken dus.
Ik noem de tweede generatie de vergeten generatie. In allerlei vormen. Zo. De vergeten generatie die alles wil vergeten wat er allemaal is gebeurd. Die niks heeft overgedragen. Die niks heeft verteld. Die altijd alles angstvallig achter heeft gehouden voor de volgende generatie. Dus ik noem ze altijd maar de vergeten generatie. Ja, je hoeft je daar niet voor te schamen. Als je begint met de schaamte op de voorkant te zetten, dan ga je dingen willen vergeten en dan ga je dingen niet willen vertellen. En dan ga je dingen inkleuren. Terwijl je juist moet gaan vertellen. Of het nog goed is of niet goed is. Er is geen schaamte. Waarom zou er schaamte moeten zijn? Dat hebben we zelf gecreëerd. En daarom is het een vergeten generatie geworden.
De vergeten tweede generatie. Daar wil ik meer van weten. Want volgens mij weet ik alleen waar ik naartoe kan gaan als ik weet wat er achter me ligt en hoe dat allemaal gekomen is. Ik wil meer verhalen horen van de tweede generatie, maar ook van de derde en de vierde. Dat moet allemaal een volgende keer maar komen, want Bunku zit er alweer op. Ik dank AB Saitapi, Ed Leatemia en J. Rimo voor hun bijdrages en natuurlijk Everin Patti voor zijn muziekkeuze. Volgende week weer een ander programma van Radio Oras. Voor nu zeg ik Amato.
Some great way has been. unprecedented stuff. It's never mattered to me. If only you would let it go and see. Oh, could you do this?